Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, eeuwig leeft en nooit zal laten varen wat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zingen Psalm 98, vers 2. 98. Vers 2. Luister met eerbied naar de wet van de Heere. Daarna zingen Psalm 68, vers 10. Gelooft zij God met diepst ontzag. Dan volgt de schriftlezing en dat is Titus 2, vers 1 tot en met 15.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland uit de dienst thuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Hij zal de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeeren uw naaste huis, gij zult niet begeeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is.
Gij,
Spreek hetgeen der gezonde leer betaamt. Dat de oude mannen nuchter zijn, stemmig, voorzichtig, gezond in het geloof, in de liefde, in de leidzaamheid. De oude vrouwen insgelijks, dat zij in haar dracht zijn gelijk den heilige betaamt, dat zij geen lasteraressen zijn, zich niet tot de veel wijn begevende, maar leraressen zijn van het goede. Opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben. Matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worden. Vermaan de jonge mannen eens gelijks dat zij matig zijn. Betoon u zelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in de leer onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid. Het woord gezond en onverwerpelijk, omdat degene die daartegen is beschaamd worden en niets kwaads hebben van uw lieden te zeggen. Vermaan de dienstknechten dat zij hun eigen heren onderdanig zijn, dat zij in alles wel behagelijk zijn, niet tegensprekende, niet onttrekkende, maar alle goede trouw bewijzende, omdat zij de leer van God, onze zaligmaker, in alles mogen versieren. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Verwachtende de zaligmakende hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van al ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst, dat niemand u verachte.
Het woord van de Heere komt tot ons uit Titus 2, vers 11 en 12. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld. We gaan zingen Psalm 15, vers 1, 2 en 3. Psalm 15, de eerste drie versen en de Heere zegen u en uw gaven. Na het amen van de prediking zing Psalm 19, vers 4, 5 en 6. Des Heren wet nochtans, des Heren vrees is rein. En dus krijg ik van mijn plicht. Geliefde gemeente, de keizer komt. De keizer komt. De omroeper verspreidt dit heugelijke nieuws. Mensen zijn blij dat de keizer komt. Hoezo? Wel, hij is een heel bijzonder persoon. Hij staat met de godheid in verbinding. Hij is een godenzoon, op zijn minst een godenzoon. En heeft dus buitengewone kwaliteiten die een ander mens niet heeft. En ze hopen maar dat hij hen uit een benarde positie zal bevrijden. Er zijn altijd mensen die het moeilijk hebben. Ziekte, spanningen, conflicten. En dan is de aandacht gericht op de keizer, de godenzoon, zeg maar. Ze vereerden hem en hij laat zich ook vereren. Denk maar aan Augustus, de verhevene, die zich ook ver verheven voelt boven andere mensen. Maar ach, als de keizer geweest is, kan het heel goed zijn dat de spanningen zijn gebleven en dat de ziekte, het proces ook doorgaat. En laat het wel wezen, de dood wenkt ieder uur en daar kan de keizer ook niets aan doen. Hij kan ten diepste de wezenlijke problemen van de mensen niet oplossen. Er is er maar één. En dat is de Heer Jezus Christus, de grote verlosser, die redding en vrede kan brengen vanwege zijn bloed en wonden. En nou is het wel apart en vreemd dat we daar nu juist niet voor in de rij staan. Niemand verwacht hem, jawel. Er waren er door Gods genade, Anna en Simeon en noem ze maar verder op. Maar het was toch een klein getal. Heel weinig Joden verwachten hem. Ze verwachten hem niet dus. Helaas was dat zo. De vraag is nu, hoe verwachten wij hem? En dan bedoel ik natuurlijk ook vooral vanuit de tweede komst. De wederkomst van waar hij komen zal op de wolken des hemels. We kunnen hem niet eens goed verwachten wanneer we niet geknield hebben in geestelijke figuurlijke zin bij de kribbe van Bethlehem. De vraag dus, hoe verwacht u, jij en ik hem? Leerden we een leven van de zaligmakende genade Gods? De zaligmakende genade Gods, dat is thema. We letten op de inhoud van die genade Gods. En we letten ook op de pedagogische doelstelling van die genade Gods. De zaligmakende genade Gods, de inhoud en de pedagogische doelstelling ervan. Aan wie die genade Gods in Christus reddend verschenen is, zullen we ook zo helder zien. Maar laten we eerst even goed peilen dat woord genade. Was die genade er al in het Oude Testament? Ja, voluit. Noach vond genade in de ogen van God. En Mozes mocht met de Heere spreken. 40 dagen waren ze samen op de berg. Telkens was er wel iets van Gods genade zichtbaar, al waren er donkere perioden, denk aan de richterentijd. Ieder deed wat goed was in zijn ogen. Het is dus helemaal niet vanzelfsprekend dat de genade van God getoond werd, ook niet in het Oude Testament. Dat de Heere binnen wil komen bij zondaar in de nacht van hun zonde. Waar de toorn van God moet rusten op ons leven. En de eeuwige nacht de plaats is waar wij thuis horen. Zo is het. Gemeente, jongelui, kinderen, Mensen van middelbare leeftijd en ouderen, hebben we dat ooit echt uitgesproken voor de Heere, dat dat onze plaats is, die eeuwige nacht. Want genade, laten we wel zijn, is een uitgesleten begrip geworden. Genade, daar moet je denken aan iemand die in een dodencel zit. En wacht op de cipier die elk moment binnen kan komen en zegt, je wordt geëxecuteerd. Genade heeft alles te maken met het schavot. In de tijd van de patriotten, meen ik, was er een kapper die moest onthoofd worden. En hij lag dus al op het schavot. En toen kwam dat bericht dus daar binnen, ook bij hem, werd het op het schavot gebracht. Je hebt gratie gekregen. Wat gebeurde er? Hij viel flauw. Dat kon hij niet verwerken. Nou, breng dat nu geestelijk maar over. Kunnen wij dat wel verwerken? Die genade Gods voor een arme zondaar, rijk en vrij in de Heer Jezus Christus. Een onverdiend geschenk. Hoe lang houdt de Heer het met zijn volk vol? Een dag? Een week? Een maand, een jaar, kijkt u eens achterom. Hij houdt het hele leven van hen met hen vol. Dat is toch enkel genade? Dag aan dag overlaat hij ons. Dag aan dag draagt hij ons. Draagt hij de lasten van zondaren. Maar dan voor Gods volk draagt hij dat allemaal, hè? En het blijft mijn hele lang leven lang mijn genade bewijzen. En dat kan alleen maar vanuit Gods eigen initiatief. Gods kerstinitiatief. Hij heeft gedacht aan zijn genade. En hij trekt in grote bewogenheid mensen uit het moeras der zonde. Zitten vast. Ik ben vastgezogen. Wij liggen in de modder en hij trekt daar mensen uit. Hij neemt het initiatief tot redding, al zo lief. Al zo. Je zou je hand nog hoger willen brengen. Zoals die jongen zei tegen die andere jongen, mijn vader is groot. En die andere jongen zei, mijn vader is zo groot. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Daar ziet u Gods liefde met ter daad. Want hij stuurt, zendt zijn eigen zoon. Waarmee is gezegd dat de keizer dus niet de redder is? Die Soter noemde hij zich, de redder. Nee, Jezus Christus, kind in Bethlehem, is de redder. Redding komt dus via de persoon van Christus. De God, mens, twee naturen in één persoon. In Titus 3, vers 4, staat ook iets heel bijzonders wat dat betreft. Maar wanneer de goede tierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt, enzovoort. Dus het heeft alles te maken met de goede tierenheid en de liefde van God. Gods onbegrijpelijke liefde zie je dus geconcentreerd in de komst van zijn zoon. In het Grieks, en dan ga ik naar vers 11, staat verschenen voorop. Verschenen. Uitroepteken. Is de zaligmakende genade van God. En de lezers van de brief, Titus in de eerste plaats, het is een pastorale brief geschreven aan Titus, maar natuurlijk ook over het hoofd heen van Titus naar de gemeente. De lezers hebben begrepen wat Paulus bedoelde. Waar zinspeelde Paulus op? Nou, op die keizer weer. op het statiebezoek van de keizer, want zodra dus de keizer in de buurt van een plaats kwam, ging een heraut voorop en kondigde de komst aan van de keizer en riep dan verschenen. Dat woord werd dus gebruikt voor het statiebezoek van de keizer. En de mensen gingen natuurlijk snel naar buiten, rekten hun halzen om een glimp op te vangen van de keizer. En zij beantwoorden die roep, dat herautgeroep, met Kyrie eleison. Komt dat u bekend voor? Kyrie komt van Kyrios, heer, heren. Leison, eleison heeft te maken met ontferming, barmhartig. Wees dus Kyrios, want u bent toch de keizer, wees over ons bewogen in ontferming. Erbarm u, zo u wil, over ons. Wees barmhartig over ons. Nou, nu zijt wel komen, Jezu lieve Heere. En dan klinkt het toch, Kyrie eleis. Nou, daar gaat het voor. Van hem geldt het. Kyrie eleis, Kyrios, Heer Jezus Christus, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen. Want het geldt dus niet van de keizer, maar het geldt volstrekt voor Jezus Christus. Ver boven de heilloze verwachting van de mensen in die dagen uit, jubelt Paulus over de reddende genade van God in Christus. Ja, maar deze verwachting staat haaks op de tijd van toen en de tijd van vandaag. En ook haaks op ons eigen leven. Want het evangelie is wel voor de mens, maar niet naar de mens. Niet naar de mens betekent dat zint mij niet. Het ligt niet in mijn menselijke mogelijkheden. Het ligt niet in mijn verlengde van mijn natuurlijke begeerte. Integendeel, het gaat dwars tegen me in. De boodschap van het evangelie, gemeente, in de kerken die wij lief hebben, moet altijd haaks blijven staan op de tijd. Want waarom zegt u dat? Nou, omdat de aanleiding is natuurlijk in de tekst. Kijkt u maar naar vers 12 in deze tegenwoordige wereld. En die staat altijd haaks ook op ons eigen hart. Verwacht het dus niet van Moskou, van Peking of van Washington. Daar verwachten we het vaak al van die grote leiders, vest op prinsen. Geen betrouw, waar men nimmer heil bij vindt. Zou je hoop op mensen bouwen? Doe dat dus niet. Verwacht het alleen van de Heer. En dan, wat verwachten we dan van de Heer? Redding, heil. Verschenen. Ik onderstreep dat woord nog maar een keer. Dat wees dus op de komst van de keizer. Maar je mag ook zeker denken in de lijn van het Oude Testament aan het verschijnen van de zon der gerechtigheid. Opgang uit de hoogte heeft Zacharias het over. Maar die grijpt weer terug op Maleachi 4. Er zal genezing zijn onder zijn vleugel als de zon opkomt. Ja, dan wordt het warm, dan gaan de dieren zich bewegen, de vogels gaan zingen en de bloemen zoeken het licht. Het licht wat van boven komt, opgang uit de hoogte. En wat gebeurt er dan na verloop van tijd als mensen dat licht niet willen? Want hij is tot de zijnen gekomen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Is toch wat? De Joden toch, ho. Zijn wij het niet dan? Niet aangenomen. Dus geen enkele interesse voor, integendeel. De schuld van die verlorenheid is bij ons. En als je verloren gaat, hoor, echt waar, is het je 100% je eigen schuld. En als je behouden wordt dan, is het 100% Gods genade. Dat krijg je toch nooit op een rij, moet ook niet. Het is een wonder. Waarom was het op mij gemunt? Maar wanneer jij volhardt in het kwaad, in het afwijzen van dat licht, omdat het in je duisternis je zonde blootlegt, dan is er maar één conclusie, als er niks verandert, voor eeuwig verloren. En nu komt de zaligmakende genade Gods. Dat is dus wel een beslissend uur. Kairos. Je hebt twee woorden in het Grieks voor tijd. Chronos. Dat is ja, elke minuut die doortikt. Van 10 naar 11 en 12 uur. Maar Kairos is het beslissende uur in de volheid des tijds. Nou, dat is waar het hier om gaat. God laat de zon der gerechtigheid opgaan. Waar is dus dat in het Oude Testament de genade van God er was? Absoluut. Maar zo hoog is de zon nooit gestegen als in de komst van de Heer Jezus Christus. De zon der gerechtigheid ging op in dat beslissende, door God bepaalde uur. Laat Hij, zijn zoon, geboren worden uit de maagd Maria. Verschijnen. Tastbaar. Ze hebben hem aan kunnen raken. En zichtbaar. De bloedvloeiende vrouw heeft hem toch aangeraakt. Zichtbaar. Nou, 1 Johannes 1, vers 1. Moet u maar nalezen thuis. Dan ziet u hoe Johannes dat zegt in zijn eerste brief. De eerste komst van Christus is dus van groot belang. 33 jaar was hij zichtbaar. Hij wandelde op de aarde. Hij dronk ook van het water waar wij van drinken, nietwaar? En hij wandelde onder dezelfde zon als wij onderleven. En een wonder is dat ook de zaligmakende genade Gods in Gethsemane er was. Toen hij grote druppelen bloed zweette. En ook zelfs op Golgotha niet ontbrak. Toen hij daar hing als borg en middelaar. Kortom, heel de prediking van de Heer Jezus Christus getuigt van de zaligmakende, reddende genade van God. En vooral dus zie je dat aan het eind van zijn leven in dat offer het is volbracht. Ruim aanbod, vindt u ook niet? Geweldig grote genade van God. Paulus raakt er ook door in vervoering. Ja, wanneer, waar is hij aan verschenen? Aan alle mensen. Lees ik de tekst dan goed, zegt iemand? Betekent dan dat iedereen zalig wordt? Voorbeeld, als de zon schijnt op Urk, en ik bedoel dat ook heel eerbiedig, op de graven, op de begraafplaats, dan komen daar die mensen natuurlijk niet in beweging die daar liggen. Die zijn dood. Die zon doet dus daar niets. Zoals de regen ook op bepaalde plaatsen niet nodig is, zou je zeggen, en dan valt die regen toch ook. Maar die zieke die na een moeilijke winter in het lentezonnetje zit, heerlijk. Die koestert zich daar toch in. Wat wil u daar nou mee zeggen? Dat er dus een wedergeboorte, een hartvernieuwende genade voor nodig is. Dat doden worden tot leven gebracht. Dat wil zeggen. Dus genade Gods schijnt wel op alle mensen. Maar ze hebben er lang allemaal geen profijt van. Bovendien, In de context van Titus 2 moet je lezen, en dat is geen inlegkunde, God is verschenen aan allerlei mensen. Zie je ook in Timotheus, kijkt u het maar na, dan kan je dat ook vinden. In de pastorale brieven kom je dat nogal eens een keer tegen. Hoe zit dat dan, zegt iemand? Nou, kijk naar 1 tot en met 10. Dan gaat het toch over oude mannen, over jonge mannen, over oude vrouwen, over jonge vrouwen, over slaven die totaal niet gezien zijn, veracht zijn, en geachte heren, hun werkgevers. En de Heere zegt dus, ik maak geen discriminatie en ik maak geen beperking. Mijn genade schijnt over al die groepen. Zelfs die verachte slaven sla ik niet over. Calvijn maakt daar treffende opmerkingen over in zijn commentaar. Als u dat heeft staan, dan kijkt u thuis maar. Dat hij zelfs naar verachte slaven omziet en op niemand neerziet. Dat is zo'n wonder. Dus lees het zo. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen, allerlei mensen. Dat wordt je want. Dat heeft te maken met de geestelijke fundament van de appellerende opmerkingen, van de appellerende aanwijzingen in 1 tot en met 10. Dat is het fundament. Wat is het fundament van je zult zo doen en je moet nuchter zijn en je moet voorzichtig zijn en gezond in het geloof? Ja, natuurlijk, dat fundament is gelegd. Als je roept iemand tot bekering, dan moet er natuurlijk ook een mogelijkheid tot bekering zijn, toch? Nou, die ligt er. In het werk van de Heer Jezus Christus. En als je vraagt om een vernieling van het gemoed en een leven in de heiliging van het leven, ja, dan moet het wel komen uit Christus, hoor. Nou, dat is 11 en 12 en 13 en eventueel 14. Ziet u? Dus de oproep, de imperatief, zeggen we dan geleerd, ligt in de indicatief. Dus het bevel ligt in de vastheid van het heilsfeit. Daar moet je altijd goed op letten. Dus geen loszweverige bekeringsverhalen. Van ja en toen. Nee, het ligt allemaal vast in het werk van een drie-enig God. En er zijn er geen grenzen. Kleur of ras is niet belangrijk. Er zijn geen landsgrenzen. Want ze worden ook in Thailand bekeerd en Australië. En er zijn ook geen standsgrenzen. Geen standsgrenzen. Rijk en arm. Werknemers en werkgevers. Eenvoudige mensen die na de basisschool nauwelijks in de schoolbank hebben gezeten. En mensen die universitair zijn afgestudeerd. Professoren en zwakbegaafden, koningen en onderdanen, blanken en bruinen en noemt u maar op. Aan die, al die groepen is de genade Gods verschenen. Aan alle mensen. En nou lokt de Heere vanmorgen zo hartelijk. Hoort u het niet? Zitten jouw oren dicht? Hij staat vanmorgen aan u en jouw deur te kloppen. Laat mij u zalig maken. Laat u met God verzoenen. Want hij wil je vuile hart reinigen. Onder de straling, ja, de hoogtezon. Maar dan de hoogtezon met een hoofdletter H. De hoogtezon van Gods genade. Jongelui, jullie hebben gedoopt voorhoofd. Wij allemaal, denk ik. Hij wil jullie redden. De genade staat er als het ware op getekend. Teken en zegel van Gods verbond. Je kan zeggen, dat staat er op afgedrukt op je voorhoofd. En ga je dan gewoon doorleven? Nooit. Doe dat niet. Beantwoord nou toch Gods liefdesverklaring. En weiger niet, maar zeg, Heer, hier ben ik. Heer, wil u mijn vijandschap verbreken? Wil u mijn vervreemding, de duisternis is vervreemding, van u opheffen? Wil u mijn koude hart verwarmen? Want gemeente en ouders, wij gaan naar de eeuwigheid. Wij hebben een eeuwigheidsbestemming. Allemaal. We komen allemaal straks voor die grote witte troon te staan. Het zal toch verschrikkelijk zijn als die jonge lui verloren gaan. Een aantal. En van de ouderen. En wellicht ook ouders. Dat is toch zo verschrikkelijk. Want die eeuwigheid, gemeente, die eeuwigheid. Als je daar nou zo'n indruk van hebt. Je kan het niet meer terugdraaien hoor, als je daar ligt. Voor eeuwig verloren. Dan is het echt voor eeuwig verloren. Het aanbod van Gods genade is ruim. En als je dus nee zegt en het negeert, dan wijs je iets af wat je niet eens beseft hoe groot die genade van God is. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en wil dus inwerken in dat hart. De zaligmakende kracht van die genade blijkt. Nou, dan zijn we bij de tweede gedachte. Want dan gaat Paulus verder. Onderwijst ons. Onderwijzen staat ook een woord wat je met opvoeden mag vertalen. Kom je meer tegen in de brieven van Paulus, een aantal keer althans. En dat woord is dus ook onderwijzen, maar ook opvoeden. Opvoeden door de Heilige Geest op de leerschool van de Heilige Geest. Overigens moet u dan even goed opvoeden, goed traceren. Daarmee bedoelen we het natuurlijk niet dat je aansluit bij iets wat er al is en dat je het dan verder uitbouwt. Want er is zojuist gezegd, we zijn dood in de zonde en misdaden. Bij een opvoeding van een kind sluit je natuurlijk wel hier en daar aan bij wat in dat kind zit. Dat is de kwaliteit van een opvoeder. Ziet dat eruit te halen? Natuurlijk moet je er tegenin. Want Gods wet is ook tegen dat kind. Zoals hij ook tegen ons is. Maar er zitten ook aanknopingspunten of landingsbanen in. Nou, dat is hier niet zo. God moet het helemaal alleen doen, gemeente. Maar die genade Gods en die opvoeding van God is heilzaam. Als je die genade ontvangt, wat gebeurt er dan? Dan zie je die, mag je die gave als een groot geschenk ontvangen. En dat brengt tot de overgave. Is het zover gekomen bij u, bij jou? Tot de overgave in het geloof. Heere moeder, kom ik arm en naakt tot een God die zalig maakt. En dat is niet het laatste. Dus gave, overgave, en u bent misschien al voor, opgave. Want dan is er ook een opgave. Om te wandelen namelijk in de wegen van de Heer. En dat doet, dat is de werking dus van die zaligmakende genade Gods in het hart. Nou, dat staat er. En dan blijf je levenslang een leerling van de God, van Christus, van de Heilige Geest. Wat is in opvoeding belangrijk? Mag ik een tweeslag maken? Dan zie ik het precies in de tekst. Afleren en aanleren. Afleren is natuurlijk negatief. Maar is nodig. Aanleren is natuurlijk positief. Wanneer opvoeding alleen maar is, dit mag niet, dat kan niet, is de opvoeding mislukt. Kan ik rustig zeggen. En als je alleen maar positief bent, want mijn kind is zo geweldig, het is een prinsje en een prinsesje, is natuurlijk ook niks. Want dat klopt niet. Zo is de werkelijkheid niet. Opvoeding heeft dus twee aspecten in zich. Afleren en aanleren. En de doelstelling is, ja, wat is de doelstelling? Gods eer en de zaligheid van de zondaar. Nou, denk maar aan eer is een God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde in de mensen. Een welbehagen. Levenslang blijft iemand op de school van de Heilige Geest. Levenslang. O predikanten, ze staan op de stoel, zoals we dat hier zeggen, meen ik. Jawel, maar ze blijven levenslang leerling van hem. Want anders kunnen ze niet uitdelen van die menigerlei genade gods. Nou is het met de doelstelling in de gewone opvoeding, ik heb toch wel een doelstelling, hoop ik. Ik ben natuurlijk een onderwijsman, maar je moet als je les gaat geven, moet je natuurlijk wel een doelstelling hebben. Wat voor doel streef je na in die les? Wat wil je bereiken in die les? Nou, wat wil u nou eigenlijk bereiken met uw kinderen? Nou, die doelstelling, die haal je soms lang niet. Dat is verdrietig, hè? Door allerlei oorzaken kan dat. Aan twee kanten. Bij de kinderen en wellicht ook bij uzelf wel. Maar Gods doelstelling wordt altijd gehaald. Altijd. Dat blijkt ook wel in 12, 13 en 14. Aanleren, afleren. We gaan afleren. Afleren. Twee dingen. Goddeloosheid. Ja. Goddeloosheid. En wereldse begeerlijkheden. Verzakende. Sterk woord. Goddeloosheid is niet, oh, dat is die buurman die nergens aan doet. Goddeloosheid moet je niet ver buiten de deur zoeken. Maar heel dicht bij je. In je eigen goddeloze hart. Want ons hangt de goddeloosheid aan. Goddeloosheid is alles wat los van God is. Loos is los. God is er niet. Goddeloos is dat je God niet erkent als de God van je leven. En met al je godsdienst, en dat kan. Oh, wat een verschrikkelijke mogelijkheid. Leven we vaak als goddeloze mensen. Zolang we niet bekeerd zijn. We zijn immers van God afgevallen in Adam. En toen werd de wereld, heel de wereld, of wat een deel van de wereld, werd onze afgod. Nou, dat is wat we doen. Want het zit een mens ingebakken, in geschapen godskennis, dat hij iets vereert. Die popster, of die voetballer, of die bepaalde dominee, nou, noem maar op. De wereld wordt je afgod. De wereld is het instrument van God, goed zien. De wereld is het instrument van God, maar wat doet een mens die van God is afgevallen, die maakt de wereld als zijn doelstelling. Ik wil met de wereld doen wat ik wil, want ik wil vooruitkomen in die wereld. Nou, dat is onze grondfout. Dat is goddeloos. Begeerlijkheden van de wereld kunt u op allerlei manieren verder nog invullen. Maar het is zo dat iemand die door genade wordt bearbeid, tegenstrooms leeft. Tegenstrooms leeft, ja, tegen de stroom in zich beweegt. En niet als een dode vis mee wordt gevoerd. Maar hij zwemt tegen de stroom in. Dat is tegenstrooms leven. Kent u het? Geen praatje, maar werkelijkheid. Waarom zegt Paulus dat? Wil ik u ook nog even laten zien. Kijk eens naar 1:16. Zij belijden, dat zijn die dwaalleraars, dat zij God kennen. Ja, ja. Maar zij verloochenen hem met de werken. Alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam en tot alle goed werk ondeugdelijk. Mooie praatjes dus. Mensen, laat je niet inpakken, zegt Paulus. Titus houdt ze in de gaten en bestrijdt ze. En als u kijkt hoe een ouderling moet wezen bijvoorbeeld. Nou, vers 9 van 1. Die vasthoudt aan het getrouwe woord dat naar de leer is, opdat hij machtig zij beide om te vermanen door de gezonde leer en om de tegensprekers te weerleggen. Die waren er dus genoeg op Kreta. Genoeg, u kunt het thuis allemaal lezen. Maar ziet u die verbanden waarom Paulus zo scherp, helder neerzet, door de geest natuurlijk geïnspireerd, dat het gaat om afleren en aanleren en dat het moet blijken in mijn leven. Genade wordt zichtbaar en transparant in het leven van een kind van God. Afleren. Namelijk, de goddeloze die ga ik haten. Daar wil ik niet mee meedoen. En de wereldse begeerlijkheden, daar zet ik een grote streep door. Helemaal. Wie beschenen wordt door Gods genade, wordt een bidder. Voor zijn kinderen. En die vraagt voor zichzelf en voor anderen om de nabijheid van God en onderwijs in het leven. En wat zijn die wereldse begeerlijkheden? Ja, daar kan ik een paar noemen. Ik ga er ook een paar noemen. Maar u kunt er wel 100 bij zetten. Ik noem er een paar en ik stop er ook zo weer mee. Je bedrijf. Je bezit. Je huis. Je auto. Je spaarbankboekje. Je borrel. Je vermaak. Kortom. En nou definieer ik het liever. Wat is nu wereldse begeerlijkheden in één zin? Een duidelijke omschrijving. Alles waarin je gericht bent op de wereld. Alleen maar op de wereld. En niet op God. Dus waar je niet op God gericht bent, maar op de wereld. Dat is werelds. En dat jaag je na. Ik noem er spreks dat woord najagen. Dat gebeurt dan. Maar als de zaligmakende genade Gods is verschenen, dan gebeurt er wat in het hart. Dan ga je dat laten en haten. Jongelui, dan ga je graag naar de catechisatie. En dan gaat zelfs een verjaardag niet voor. Ja, ik heb natuurlijk ervaring daarmee, maar het zal hier ook wel zo zijn. Dat sommigen niet komen op de verjaardag. Nee, die gaat voor. Ja, maar als de zaligmakende genade Gods is verschenen, hè, dan wil je daar zijn waar de Heere zijn voedsel geeft. Genade richt een mens op God, op zijn eer, op zijn koninkrijk, op de dingen van de eeuwigheid. Die zijn voor hen zo belangrijk geworden, dat alle andere erbij in het niet valt. Ja, leg nou je verlangens er eens naast. Dan ga je hart naar uit. Uw hart, mijn hart. Is werkelijk zo mijn hart, o hemel, majesteit, tot uw lof en dienst bereid. Ouders, is dat zo? Laat u in die dagelijkse keuzes blijken aan uw kinderen dat de wereldse begeerlijkheden van grote waarde zijn. Nemen ze u helemaal in beslag? Ja, ik zou bijna zeggen, dan is het geen wonder als je opvoeding mislukt. Toch? Zoek eerst het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid. En alle andere dingen zullen u worden toegeworpen. Gemeente, de ernst van het leven is duidelijk aanwezig, toch? En de zekerheid dat we sterven moeten ook. We moeten allemaal, zoals ik zei, voor die heilige troon komen. En bent u er dan zeker van, voor jezelf, en voor je kinderen, dat je daar onbevreesd zal kunnen staan? Dat je vrijgesproken bent op de aarde en dat je daar ook publiekelijk vrijgesproken wordt vanwege die vrijspraak die er reeds is. Bent u daar echt zeker van? Want je moet allemaal voor God verschijnen, hoor. En als het niet zo is dat je zegt, nou, ik ben daar niet zeker van. Zoek de Heere dan. Terwijl hij te vinden is, roep hem aan, terwijl hij nabij is, de goddeloze. Hoort u, de goddeloze verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere zijn God. En hij vergeeft menigvuldiglijk. Nou, dat gebeurt nu als je door de Heere bent aangeraakt. Dan ga je daar haten en laten die goddelozen. Met vallen en opstaan, dat weet ik. Zeker. Maar het nieuwe beginsel ligt er wel in, hoor. Echt. Door de Heere gewerkt. Afleren blijkt dus in twee dingen. Paulus noemt dus twee groepen, namelijk goddeloosheid, en daar kan je heel veel onder vangen, en wereldse begeerlijkheden. En die worden verzaakt. Is dat? Nou, hardgrondig nee tegengezegd. Genegeerd. Die moeten dood. Je moet er de doodsteek krijgen. Waar ik van de Heilige Geest kracht voor krijg. Heren, ik kan er niet meer leven. Ik mag er niet meer leven en ik wil er niet meer leven. Heen uit. Dat is het, verzaken. Verloochen jezelf. Want dat is het natuurlijk ook. Je moet tegen jezelf vechten. Want hij die tegen zichzelf vecht, sterker dan die een stad inneemt. Nou, het aanleren. Laat het even zakken. Afleren, daar heb je je handen vol aan. Je hele leven. Het is niet zo dus dat dat in 2020, zo je dat beleeft, niet meer hoeft. Je hebt steeds weer die neigingen naar het kwaad. Maar er is ook een aanleren. Positief. Vanuit de verborgen omgang met God, de gemeenschap met Christus, de wijnstok en de ranken, zo u wil. Sappen worden gevoed. Omgang met Christus is wezenlijk natuurlijk. En Paulus benadrukt dat heel sterk, omdat die dwaalleraars, ik zei het u al, mooie praatjes hebben, maar een goddeloos leven. Er is bij hen geen levende verbinding met God en Christus. En nu zegt hij verder, en dan komen de drie woorden, wat het heilige leven inhoudt. Dat zegt hij dus hier in drievoud, namelijk matiglijk, rechtvaardiglijk en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Matig, het Griekse woord betekent bezonnenheid, nuchterheid, jezelf in toom weten te houden, zodat je alles in de juiste maat leert zien. Precies, dat is het woord. Bezonnenheid, je wordt niet zo gauw van je stuk gebracht, je laat je niet meevoeren door je vrienden. Nuchterheid, niet alleen nuchter dat je geen dronkenschap hebt, ook. Maar nuchter is toch ook een geestelijk zicht op de dingen. Jezelf weten in toom te houden en in alles matigheid. Maat, genade leert dus dat je matig bent. Ho. Matig in kleding, matig in woning, matig in je vrije tijdsbesteding, matig in je bezit, matig in je eten en drinken, matig in je rust en arbeid, matig in je slapen en waken, matig in je vreugde en droefheid. En vult u maar aan. En wie leert hem dat? De grote pedagoog, de Heilige Geest. Maat houden. Alles in de juiste maat. Gebedsleven en schriftonderzoek gaat niet terzijde. Ik heb vandaag te druk. Te druk? Dan hou je niet de maat. Dan zegt de Heilige Geest, ik moet je corrigeren. Je ziet de dingen niet scherp genoeg. Je ziet ze niet in het evenwicht zoals de Heere wil dat je ze ziet. Het werk is niet alles voor je hoor. Of is het werk wel alles voor u? Is er geen tijd meer voor de kerk? Geen tijd meer voor de dienst van de Heere? Fout. Matigheid. En het terrein van de opvoeding natuurlijk ook. Je laat je niet bepalen door je agenda, toch? Stimuleer je kinderen om Bijbel te lezen. Om de Heere te zoeken en te vragen of ze bewaard mogen worden voor de zonde. Genoeg. Denk erover na, mediteer. Rechtvaardig. 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 Daar heb je twee woorden voor. Rechtvaardig voor God zijn en rechtvaardig voor God gehouden worden is zondag 23. Rechtvaardiging door het geloof. Vrij in het gericht. Wordt hier niet bedoeld. Wordt hier niet bedoeld, het slaat hier op het nieuwe leven. Het gaat hier over rechtvaardig leven. Zacharias en Elisabeth leefden rechtvaardiglijk. Ze wandelden in al de geboden en rechten van de Heere onberispelijk. Dat is het. Ze hielden zich strikt aan de wetten van God. Op die manier dus rechtvaardig. Bent u dat, jij? Alles wat recht en billijk is. Dat kan blijken bij de afwaskinderen als je je moeder helpt. Daar kan het, ik zeg niet, daar blijkt het uit, daar kan het uit blijken. Ik kan ook doen om te zeggen, nou ja, kijk eens, een geweldig kind ben ik. Nee, rechtvaardig is dat je vanuit de Heere ziet, moeder is moe, moeder zal ik stofzuigen. Vader heeft een probleem, zit in nood, pa, wat is er? Die vrienden op school, dat meisje wat ligt te huilen thuis. Of die jongen die wordt geplaagd op school, dat nare woord, weet je wel wat ik dan zei, bedoel? Dan is er misschien een vriendin die de arm onderheen slaat. Die dat niet kan hebben. Vanuit dat tere leven met de Heer. En die jongen die aan de keemverslaving is gekomen, helaas. Die laat ze ook niet schieten. Jij weg. Nee, ze vragen wel aan de Heer of ze zelf niet verslaafd raken op dat punt. Zeker. Maar ze gaan wel zeggen, joh, wil je wat van me aannemen? Mag ik het zeggen? Zoek hulp. In school, bij vertrouwenspersonen of buitenschool. Dit hoort allemaal bij dat rechtvaardig leven. Want rechtvaardig is namelijk hoe je met je naaste omgaat. Matig heeft te maken hoe je met jezelf omgaat. Dus dat is de relatie tot jezelf. Rechtvaardig is de relatie tot mensen. Nou, hoe gaan we met mensen om? En zij die dicht bij de Heer leven, bij het licht, wat gebeurt er dan? Dan heb je een reflector en dan schijnt dat licht erop en dan weerkaatst het. Hoe dichter bij de Heer Jezus geestelijk, hoe meer jij ook licht weerkaatst vanuit Hem. En dat hoort en dat blijkt dus in het rechtvaardige leven. En er zijn bewogen met de mensen, ook met onbekeerde mensen op Urk. En dan haten we het kwade. Dat is rechtvaardig. En dat gebeurt omdat Gods genade, let wel, reddend is verschenen. Houd de basis goed vast. Anders krijg je werkheiligheid. Derde woord. Ja, dat is dan natuurlijk dat andere woord. Matig, rechtvaardig en godzalig. Godzalig betekent hier de binnenkant van je leven. Binnenkant van je bestaan. De vrezen des Heren, zeg maar. Dat is het leven. Makkelijk leven is het niet, maar je bent wel door Gods genade vol van God. Je hebt jezelf wel tegen. En de Satan ook, die loert op je. En de wereld trekt aan je. Maar zaligmakende genade Gods onderwijst en voedt op dat we de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzagen, de matig en rechtvaardig en godzalig leven in deze tegenwoordige wereld. In de nu-wereld, om het kort te zeggen. De nu-wereld die in het boze ligt. En wat is de wereld van vandaag? Zal ik het een paar woorden typeren? Geweld. Misdadigheid. Seksualisme. Puilt uit de ogen van mensen. Toch? En het loopt via allerlei kanalen. TV, YouTube en Netflix. Ze hebben een geweldige impact op ouderen en jongeren. Dus houd goed in de gaten. Niet als een politieagent, maar spreek met uw kinderen. En bid met uw kinderen. En vraag met uw kinderen of ze in de wegen des Heren mogen blijven. Want dit is het nu, tegenwoordige wereld hoor. De wereld voert ons af en de Satan zit erachter. Zo ver mogelijk van de glijbaan van God af. Weg ermee. Steeds meer, ook in de kerk. Echt. Waar het aankomt is, zegt u het eens kort, afsterven van de oude mens, opstanding van de nieuwe mens, hebben ze beide. Afleren en aanleren. Daar gaat het om. Daar wijst Paulus op. Jongeren en ouderen, dat is nodig. O, die blijdschap in God, in Christus. Als je die niet hebt, ja, dan wordt het alleen maar negatief. Dit mag niet en dat mag niet, maar vanuit die verborgen omgang. Vanuit die gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Die zalig maken, die reddend verschenen is, ook voor mij. Ook voor mij, mag ik dat zeggen? Dan is de verlangen. Wat? Vers 13. Het verlangen blijkt, verwachtende, de zalige hoop en verschijning. Zie je het woord weer, verschijning? Ja, dat woord slaat nu op de tweede komst. En die wordt ook getypeerd, namelijk als verschijning der heerlijkheid. Van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft. Ziet u het fundament? Omdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen. Ijverig in goede werken. Duidelijke onderstreping van vers 12, toch? Het fundament is gelegd. En het doel wordt bereikt. Ik ga verlangen naar de Godstad. Ik ga verlangen naar de storeloze gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Ik ga verlangen naar de wederkomst. En dat werkt allemaal, die zaligmakende, reddende genade Gods, die opvoedkunde leert, die Heilige Geest. Ik zit op de school van vrije genade. En ik blijf levenslang leerling. En ik leer steeds meer mezelf te verfoeien voor God. En ik leer steeds meer mijn hart op te halen aan de Heer. Blijdschap in Hem. En dat doen we verlangen. En ze zullen toch wel zijn hier? Verlangen. Straks zal ik eeuwig u zondigen. Zal ik u eeuwig dienen en zal ik nooit meer hoeven te zondigen. Kennen we dat? Zoeken we het? Het is bij de Heere te verkrijgen. Wee ons. Als we op zo'n grote zaligheid geen acht slaan. Amen. Laat ons danken. Heren, wij danken u voor deze boodschap, dat uw zaligmakende genade Gods is verschenen. Reddend, genezend ook, helend, want er is genezing onder uw vleugelen. Heren, laten we daar de toevlucht nemen, zo we het nog nooit deden. Wil u ons daartoe aanzetten? Wil u de kracht in ons geven? Want van huis uit doen we het niet. We belijden dat met ootmoed en schaamte. Maar heren, als we het ook leerden, geef dat we het weer mochten doen. Weer opnieuw. Heren, er is geen beter leven toch met u te leven. Schenk ons dat in de verdieping van het woord door uw geest op de school van vrije genade. Heren, heb dank voor de ondersteuning. Maak het wel ook met de predikanten. Gedenk ze beide, onze broeders, met deze dagen die heel veel ook, waar heel veel werk op en afkomt. Wees ze goed en nabij. Wees met de kerkraad. Geef ons alles wat we nodig hebben en neem van ons af wat we missen moeten. Wij vragen het om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 85 vers 3 is de slotzang. Ontvang bidden de zegen van de Heer. De Heer zegen u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over uw licht en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u zijn vrede. Amen.